Romeinen 11, daar zijn we vanavond aan toe. En ik dacht eerst maar even de eerste 15 versen te lezen. Daar staat, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken, anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer, anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug ten alle tijd. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Tot zover. En dan denk ik weer, als je dit voor het eerst leest, dan heb je denk ik geen idee waar het over gaat. Sterker nog, als je het voor de 50ste keer leest, dan heb je misschien nog geen idee waar het precies over gaat. Want het is niet echt een logische uiteenzetting die wij hier vinden. Paulus brengt wat vragen naar voren en hij haalt wat schriftplaatsen uit het Oude Testament aan. En wat doet hij nog meer? Nou, niet zo heel veel. Het is in ieder geval niet al te makkelijk te volgen. Je vraagt je steeds af, ik in ieder geval wel, als je dit leest, waar gaat het over? Waar heeft Paulus het over? Nou ja, goed, we hebben al gezien dat Paulus het heeft over de positie van Israël. Zo noemt Paulus het hier in de Romeinenbrief. In de praktijk gaat het om wat wij kennen als het Joodse volk. Zoals we het tegenkomen in de dagen van de evangeliën. En de vraag die Paulus stelt is, heeft God zijn volk verstoten? En die vraag had hij al eerder gesteld. Nou ja, dat is het onderwerp van deze drie hoofdstukken. Hoe zit het nu met het Joodse volk? God had een plan met het Joodse volk. De Messias zou eruit geboren worden en de Messias zou een koninkrijk hebben in Jeruzalem. Daar zou in ieder geval de troon staan. En hij zou een koninkrijk hebben dat geen einde zou kennen. En hier in de dagen van handelingen, want daar zijn we in principe nog, is er van het koninkrijk niks terechtgekomen. In ieder geval niet in Jeruzalem. En het koninkrijk aan Israël is ook niet veel van terechtgekomen, ook niet op geestelijk niveau, zeg maar. Ik bedoel, het koninkrijk kwam niet op aarde met een troon in Jeruzalem, maar ook het Joodse volk als volk kwam niet tot geloof. En dat is een hot item in de evangeliën en in handelingen. Het begint al in handelingen 1, hè, waar de discipelen de prangende vraag stellen, zult gij in deze tijd of in deze dagen het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Die ken je allemaal, hè? Het handelingen hoofdstuk 1. De Heer is naar de, staat op het punt om verdieping omhoog te gaan, zeg maar. Neemt afscheid van zijn discipelen. En de vraag is, dat is de belangrijkste vraag, is toch ook wel merkwaardig, hè? Dat is de discussievraag aan het begin van onze bedeling. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Als je dat aan een gemiddelde... Dat denk ik nu dan, hè. Nou zeg ik dat zo en denk ik... Ja, als je dat aan een gemiddelde christen vraagt... Dan is men daarin totaal niet geïnteresseerd. Men is geïnteresseerd in hun eigen behoud, in hun eigen leven. Ik zeg niet dat het ten onrechte is... Maar er staat meer in de Bijbel dan dat het alleen over ons zou gaan. Er staat heel veel in wat voor ons persoonlijk leven rechtstreekse aanbevelingen zijn. Daar komen we ook wel weer op vanaf hoofdstuk 12. Maar er staat ook heel veel in de Bijbel wat niks met ons persoonlijk... Nou ja, niks met ons persoonlijk leven te maken heeft. Nee, wat Gods plan aangaat. En zo ook de vraag hoe dat nou zit met zijn koninkrijk... Het koninkrijk der hemelen wat immers nabijgekomen was. Daarvan stellen de discipelen, dan wel apostelen, de vraag... Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En de Heer Jezus geeft er geen antwoord op. Waarom hij geen antwoord geeft? Ja, dat moet hij zoveel... Had hij ook drie van die hoofdstukken moeten schrijven ongeveer. Net zoals Paulus hier doet. Nou, ik zeg dit. Er komt wel een antwoord, hoor. Er komt wel een antwoord op de vraag... Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Er komt in hoofdstuk 1 komt daar een antwoord op. Maar dat is een bedekt antwoord. Dat heeft namelijk te maken met die situatie van... die discipelen die waren met z'n 12, maar Judas had zichzelf verhangen. En daarna moet er iemand anders in de plaats komen van Judas. Waarom, weet niemand... Want Matthias komt ervoor in de plaats en we hebben nooit meer wat van Matthias gehoord.
Er is er eerst twee.
Ja, precies. Nou, dat bedoel ik. Maar misschien, heel misschien dat we er vanavond nog op komen. Want er zit een verwijzing in de schriftgedeelte wat ik net gelezen heb. Ik noem hem alvast. Er zit een verwijzing in de schriftgedeelte naar die geschiedenis in Handelingen. Namelijk de uitspraak hier in vers 9, waar staat... Hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. En er staat een citaat, staat keurig bij, Psalm 69, vers 23. En als je dat opzoekt en dan lees je drie versen verder... dan wordt daar geciteerd over het feit dat het Joodse volk de functie van opziener verliest. En dat er iemand anders het opzienersambt moet gaan nemen... Maar daar staat in Handelingen dan weer bij, want die wordt allemaal aan elkaar gekoppeld. Want er wordt een... Hier wordt Psalm 69 aangehaald en er wordt gezegd, ja, hun tafel wordt tot een strik. Het gaat over het Joodse volk. Blijkt hieruit, blijkt uit andere schriftplaatsen. Maar wat over het Joodse volk gaat, wordt ook van toepassing gebracht op de Judas uit Handelingen 1. Waarmee die Judas dus direct een type is van het Joodse volk. Daarom heet hij ook Judas, want Judas is gewoon Juda. En die Judas, die verdwijnt en er komt iemand anders voor in de plaats. En er gebeurt nog van alles. Er komen wat meer mensen aan boord. Maar er zit heel wat achter, want in de praktijk maakt het helemaal geen fluit uit. Of ze nou met z'n 11 of met z'n 12 zijn, maakt niks uit. Want die Matthias, die dus voor in de plaats komt, daar horen we niks meer van. Alleen dat hij waarschijnlijk in Trier begraven ligt. Maar ja, dat staat dan weer niet in de Bijbel, dus daar heb je ook weer niks aan. Ja, dus slaat men dat over. En dus krijgt men ook geen antwoord op de vraag... Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Want het antwoord is... Nou, ja, het koninkrijk wordt wel opgericht aan Israël... Maar niet aan het Joodse volk, niet aan Juda... Maar het gebeurt via de broer... Via Jozef, dan wel via Ephraim... Te midden van de heidenen en in het verborgene...
Heet die tweede kandidaat niet Jozef?
Want die tweede kandidaat, die heet Jozef. Ja, ik ga er nog wel... als ik aan vers 9 toe ben, dan ga ik dat uitgebreider naartoe. Maar ik vind het schitterend. Juist omdat je die geschiedenis gewoon weg kan laten. Omdat het geen praktisch nut heeft. En het staat helemaal aan het begin van Handelingen. En je denkt, wat moet je met die geschiedenis? Er is één weg. Dan zeggen die discipelen, zeggen, nou heer, wij hebben twee gevonden. Wijst u nou van die twee de juiste aan. Dan denk je ook nog dat het Jozef wordt. Wat trouwens sowieso merkwaardig is. Want er komen heel veel vragen omhoog. Dan denk je, nou, je had toch ook gewoon tegen de Heer kunnen zeggen... Nou Heer, kiest u gewoon iemand. Maar nee, eerst maken de discipelen een keuze. Heer, deze en deze. Dus de Heer had niet al te veel keus. Want de Heer was toch ook is toch ook machtig genoeg om in één keer de juiste persoon aan te wijzen. Maar waarom gaat het dan eerst dat de twee voorgesteld worden? Waarbij inderdaad die Jozef uitgebreid geïntroduceerd wordt. Jozef, gezegd Barsabas, toegenaamd Justus. Dat betekent rechtvaardige. Denk je, nou dat is een topper, dat moet hem worden. En Matthias, dat is de tweede kandidaat. En dan wordt het ook nog die Matthias. Denk je, hè? En die Jozef, waar moet die Jozef nou daar op de achtergrond? Waarom speelt hij nou zo'n belangrijke rol? Wat is dat nou?
De dertiende.
Ja, precies. Als die meegeteld, het is me net hoe je het uitlegt. Als hij meegeteld wordt, dan wordt hij de dertiende. En ja, Paulus was ook een dertiende trouwens. Efraïm zelf was een dertiende. Nou ja, en via Efraïm en Jozef, ja, kom je weer terecht bij het verhaal van het eerstgeboorterecht wat gegaan is naar Efraïm. Maar Efraïm is op de achtergrond geraakt. En juist daar op de achtergrond, te midden van de volkeren, ver weg van het beloofde land, zeg maar, ontvangt men alsnog de zegeningen. En gaat het evangelie en het koninkrijk gaat toch naar Jozef, naar Efraïm, naar die 10 stammen van Israël. Ja. Het koninkrijk zal van u weggenomen worden en zal gegeven worden aan een ander volk. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Nou nee, ja, niet aan het Joodse volk, want daarvan zou het weggenomen worden. En gegeven aan een ander volk. Nou, welk volk komt er dan als eerste in aanmerking? Efraïm. Daar denken wij niet aan, omdat je dat in het Nieuwe Testament niet tegenkomt. Die naam, ja, kom je maar één keer tegen. Je komt in het Nieuwe Testament, kom je Efraïm niet tegen. Een heel slecht argument eigenlijk. Het Oude Testament staat er genoeg over vermeld. En daar zouden wij wel van op de hoogte zijn. Maar goed, heeft God zijn volk verstoten? Die eerste, ik vind het toch leuk, Jeremia 31 vers 37 staat eronder. Hè? Dus je moet wel op de hoogte zijn van wat er in het Oude Testament dan gezegd werd over de relatie tussen de Heer en zijn volk. En laten we maar even opzoeken. Dan zie je ook dat die link helemaal. Sommige mensen doen dat heel erg. Die vinden dat zo ver gezocht steeds. Hè, met Efraïm, die 10 stammen van Israël. Ze zeggen, ja, dat staat er toch niet. En, ja, maar als je schrift met schrift vergelijkt, dan kom je een heel eind. Want in Jeremia 31. Daar doet de Heer namelijk beloften. En op basis van die beloften stelt Paulus onder andere die vraag, heeft God zijn volk verstoten? En dan lees ik vanaf vers 35 waar staat, zo zegt de Heere, die de zon ten lichte geeft desdaags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte desnachts, die de zee klieft dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen, die van de zon, maan en sterren, van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ik ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Oftewel, het zaad van Israël zou altijd Gods volk zijn. En dat dit gaat over geheel Israël, blijkt bijvoorbeeld twee hoofdstukken verder. Hoofdstuk 33. Daar zegt de Heer in vers 24. Hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende, de twee geslachten, Juda en Efraïm gaat het hier gewoon over. Hè? Het zuidelijke koninkrijk en het noordelijke koninkrijk. Het koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad en het koninkrijk met Samaria als hoofdstad. De twee geslachten die de Heere verkoren had, die heeft hij nu verworpen. Ja, zij versmaden mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht, dan wel in hun ogen. Maar de Heer zegt daarna, vers 25, nee hoor. Israël blijft altijd mijn volk. Vers 26, zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen. Nou ja, ik moet het eigenlijk goed lezen, hè. Moet ik vers 25 erbij lezen. Indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen. Het staat in de negatieve zin. Maar er staat dus, ik zal dat wel doen. Ik zal wel van mijn knecht David het zaad nemen en dat zou heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Want ik zal hun gevangenis wenden en mij hunner ontfermen. En hier wordt dus ook gezegd, gesproken over het feit dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Heeft God zijn volk verstoten? Ja, als je niet meer weet hoe dat met het volk ging, dan wordt het lastig. Als je alleen denkt dat het Joodse volk Israël is en het volk van God is, ja, dan kan je zeggen, ja, de Heer heeft zijn volk compleet verstoten. Dit zit allemaal direct achter. Dat vertel ik nu direct. Als je hem eerst in Romeinen 11 alleen leest, dan kan je hem ook wat smaller uitleggen. Dan kan je hem ook wat smaller uitleggen, hoor. Dat doet Paulus ook. Heeft God zijn volk verstoten? Er zijn er ook nog sommigen die zeggen dan, is trouwens ook wel aardig, zeg je van nee, de Heer heeft zijn volk niet verstoten. Waarom niet? Hij zou in de toekomst namelijk nog een werk doen aan het volk.
Dus? Kun je toch nog iemand verstoten of niet?
Ja, precies. Dus het is eigenlijk een beetje een truc om het dan vooruit te schuiven. Want dan heeft de Heer alsnog het volk verstoten in onze bedeling. Ja. Paulus die doet het hier nog eenvoudiger. Die gaat er niet. Dat is een beetje. Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Paulus maakt zich er makkelijk van af. Hij zegt namelijk, nee, ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. En God heeft zijn volk niet verstoten. Want ik ben ook een gelovige en ik ben een Israëliet, dus God heeft zijn volk niet verstoten. Nou, als dat nou zo was, hè. En als er nou verder niks aan de hand is en als er dus verder ook niks van afhangt, van de hele uitspraak heeft God zijn volk verstoten. Ja, daar had Paulus die hele Romeinen 9 tot en met 11 niet zo uitgebreid hoeven te schrijven. Want wat betekent dat dan, heeft God zijn volk verstoten? Dan zeggen wij gewoon, nee hoor, want er zijn ook sommigen van het volk die komen wel te geloven en sommigen niet. En het maakt niet uit of je Jood en Heiden bent, als je met toch geloof komt en... En sommigen komen wel tot geloof en sommigen niet. En degene die niet tot geloof komt, die zijn dan verhard. Wordt hier ook gesproken over mensen die verhard zijn. Dan zeggen we, nou, de ongelovigen die zijn verhard. En de gelovigen niet. Maar dan hebben we het gewoon weer over individuen. En over de persoonlijke zaligheid. En dat is niet waar deze hoofdstukken over gaan. Deze hoofdstukken gaan over het werk wat de Heer doet aan een volk. Ongeacht of dat volk behouden is of niet. Ongeacht of het volk het leuk vindt of niet zelfs. Ja. Of je wil of niet. Ja. God houdt van jou en God doet een werk aan jou. Ja. God zei tegen Israël, jullie zijn mijn volk. Hier heb je de wet. Hier heb je de Bijbel. Hier heb je mijn woord. Dat zal je bewaren. En uitvoeren. Inzettingen van het tabernakel, et cetera. Je zou je eraan houden en je zou het eventueel prediken. Als iemand... de schepper van hemel en aarde wilde leren kennen, dan moest hij naar Israël gaan. Daar was hij te vinden. Waren alle Israëlieten behouden? Nee, heeft er helemaal niks mee te maken. Doet er helemaal niet toe. Als je het Oude Testament leest, dan ben je helemaal niet bezig met behoudenis of niet. Komt dat nou in het Oude Testament nou zoveel naar voren? Ik zeg niet dat het er niet over gaat. Sumier. Heel Sumier hoor. Over door geloof eeuwig leven in het Oude Testament. Dat is toch Sumier of niet? Wat zeg je?
Het is niet het onderwerp.
Het is niet het hoofdonderwerp, nee. God doet meer dan alleen mensen zalig maken. Maar ja, Paulus die maakt zich er hier enigszins makkelijk voor af. Hij zegt, nee, God heeft zijn volk niet verstoten, want ik ben ook een Israëliet. En aangezien ik tot geloof ben gekomen en God dus nog een werk aan mij doet, heeft God zijn volk niet verstoten. Nou ja, goed, daar heb je daar van afgemaakt. Maar ik kom in de problemen. Als ik verder lees. Of in de problemen, dan is deze uitleg niet voldoende. Vers 2, daar staat bijvoorbeeld: God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Die uitdrukking, het welk hij tevoren gekend heeft, roept bij mij een verwijzing op naar hoofdstuk 9. Over die vaten des toorns en die vaten ter ere. Het vat ter ere en het vat ter onere. Hoofdstuk 9, vers 21, 22, 23. Waar gesproken wordt over dat uiteenklompt een vat ter ere en een vat ter onere gemaakt wordt. En vers 22, God heeft met vele langmoedigheid verdragen de vaten des toorns. Hebben we gezien dat het ging over het Joodse volk. En dan staat er in vers 23, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En in hoofdstuk 11 vers 2 wordt er gesproken over het volk wat God niet heeft verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Ik weet dat het misschien ver gezocht is. Met die uitdrukking tevoren gekend, die wordt in hoofdstuk 9 vers 23 van toepassing gebracht op het vat ter ere. Die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En in hoofdstuk 8 wordt het gewoon over de gemeente gezegd. Wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En direct daarna zegt Paulus, nee hoor, dat was aan Israël beloofd. En hier zegt Paulus, nou, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Die uitdrukking erachter. Waarom staat het erachter? Het welk hij tevoren gekend heeft. Hij had toch ook gewoon kunnen zeggen, God heeft zijn volk niet verstoten. Waarom staat erachter het welk hij tevoren gekend heeft? Als het gewoon over het Joodse volk alleen zou gaan. Wat betekent dat die uitdrukking het welk hij tevoren gekend heeft?
Ik denk dat het gaat over die 10 stammen die in ballingschap zijn. Of gewoon.
Dat zit erachter, ja. 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 Dat lijkt mij ook. Dus ja, we kunnen er ook niet zo moeilijk over doen. Dat vind ik ook goed. Ja, nee, dat vind ik ook helemaal goed. Maar ja, dan roept er natuurlijk iemand en zegt, ja, maar Paulus heeft het hier niet over het Israël. Hij heeft het over het volk, het Joodse volk. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar op de achtergrond heeft hij in gedachten, ja, God heeft nog wel meer wat zijn volk is. Dus ja, het is niet zo makkelijk. Wat dacht je van de uitspraak dat hij in vers 1 zegt, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. Benjamin, zeg. Wat boeit dat? Wat boeit dat? Als hij, snel hem of het toch niet, toch God zijn volk niet verstoten heeft, want dan ieder die tot geloof wil komen, die kan dat doen. En ook van de Joden zijn er genoeg die tot geloof komen, dus ach, de Heer heeft zijn volk niet verstoten.
Benjamin hoorde toch bij de twee?
Ja,
ja, maar de grap is nou juist dat Benjamin wel naar de splitsing van het Rijk bij Juda gevoegd wordt. Maar even verder terug. Benjamin, wie zijn broer was dat? Ja, hij had 11 broers, ja. Wie zijn volle broer was hij?
Van Jozef.
Hij was de volle broer van Jozef. Als Jozef afwezig is, wie krijgt dan het eerste geboorterecht? Dat is ook een leuke vraag. Nou ja, wie krijgt dan het eerste geboorterecht is misschien wat te overdreven gezegd, maar dan zeg ik gewoon, als Jozef afwezig is, wie is dan het lievelingetje van de vader? Benjamin, want die moest achterblijven bij vader Jacob toen ze naar Egypte gingen. Want Jacob zei, ja, ik ben nou Jozef al kwijt. Als je me Benjamin nou ook nog ontneemt, dan heb ik niks meer. Dus Benjamin was de belangrijkste na Jozef. Dus bij afwezigheid van Jozef komt direct Benjamin op de voorgrond. En bij de splitsing van het Rijk is het inderdaad zo dat Benjamin gegeven wordt aan Juda. Ik ga het nu niet opzoeken, maar dat is in 1 Koningen 11, 1 Koningen 12. Bij de splitsing van het Rijk na de dood van Salomo, dan zegt de Heer, die zegt, nou, de 10 stammen gaan naar Rehabeam, nee, naar Jerobeam. En aan Jeruzalem wordt ook nog Benjamin gegeven. Waarom? Staat erbij, opdat Jeruzalem, dan wel opdat Juda, altijd een lamp heeft voor zijn aangezicht. Nou ja, dan denk je, oké, dan haal je schouders op. En wat is nou weer een lamp? Waarom is Benjamin een lamp bij Juda? Daar zegt men, nou, zegt men, Benjamin, het stamgebied van Benjamin lag half over Jeruzalem heen. En omdat Jeruzalem de hoofdstad van Juda was, moest Benjamin ook maar gevoegd worden bij Jeruzalem en bij Juda. Want dan was Jeruzalem niet verdeeld, zeg maar. Maar of het daarover gaat, staat er niet bij, hoor. Benjamin wordt vanuit Jozef, maar dan zeg ik niet de 10 stammen, want dat is een beetje raar gezegd dan. Hè? Benjamin wordt vanuit Jozef gegeven aan Juda, zodat Juda licht zou hebben. Juda is dus per definitie een duisternis. En het licht wat bij Juda zich bevindt, komt van Benjamin. En Benjamin hoort weer bij Jozef. En dat zo'n plaatje past perfect hier in Romeinen hoofdstuk 11. Want daar spreekt Paulus. Nou ja, aan de ene kant over het feit dat hij een Israëliet is. Maar aan de andere kant noemt hij zich net zo makkelijk een heiden. Dan zegt hij, nee hoor, ik hoor eigenlijk bij die heidenen, zegt hij. En het is precies Paulus zijn positie. Paulus namelijk, die bij de gemeente hoort. Die gemeente die ontstaan is uit de heidenen. En in het bijzonder uit Ephraim, uit de 10 stammen van Israël. Maar Paulus, die fungeert als een licht bij het Joodse volk. Want dat is wat hij zegt in vers 13. Daar zegt hij, want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben. En die uitdrukking betekent niet dat hij het evangelie predikt aan de heidenen, maar het betekent dat hij het evangelie... het betekent helemaal niks over aan wie hij het evangelie predikt. Het betekent dat hij een heidense apostel is namelijk. Hij is een heidense apostel en hij zegt, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees, daar heeft hij toch weer over zijn Joodse, dan wel Israëlitische afkomst, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hem behouden mocht. Maar wie zou de Joden tot jaloersheid verwekken? Dat zouden dat volk uit de heidenen doen. Uit hoofdstuk 10 vers 19. Ik zal de Joden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. En Paulus zegt dus eigenlijk, ja, daar hoor ik bij degene die geen volk zijn. Bij het onverstandige volk, daar hoor ik bij. En ik wil die Joden, wil ik het licht brengen, om enigen uit hen te behouden. Er zit wat achter dat Paulus het hierover heeft, over Benjamin. Het is toch merkwaardig dat Paulus het hier noemt. Benjamin, de volle broer van Jozef. En als je dat soort dingen te ver gezocht vindt, dan ja. Dan houdt het toch vrij snel op, denk ik. Nou ja, goed. Paulus zegt, ik ben ook een Israëliet. En nou even weer het makkelijke niveau. Paulus zegt, ik ben ook een Israëliet uit zaad Abraham van de stam Benjamin. Nou ja, Paulus was dus zeg maar een Jood. En dus heeft God zijn volk niet verstoten. Het volgende argument wat hij gebruikt is naar aanleiding van de geschiedenis van Elia. Die niet optrad trouwens in Juda, maar in Israël. Onder de 10 stammen van Israël. Daar zegt Paulus hier verder niks over, maar goed. Ja. Hij zegt, of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Oftewel, het hele volk is ongelovig en er komt niks meer van terecht. En dan vers 4. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dit is de geschiedenis, ik neem aan dat jullie die kennen, van Elia op de Karmel. Hij ging de strijd aan met de Baalpriesters. Elia die eerst de hongersnood voorspelde en die toen 3,5 jaar bij die weduwe zat. Hoe heette die? Weduwe van Sarfat. Ja, bij Sidon. Wordt het Nieuwe Testament nog aangehaald? Dan zegt de Heer ook al van... dan moeten ze de Heer niet in Nazareth. En dan zegt de Heer, ja, maar een profeet die is ook niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Een profeet is namelijk altijd ongeëerd in zijn eigen vaderland. Een profeet wordt altijd geëerd in het buitenland, zegt de Heer daar gewoon. Hij zit er vast altijd, dat was met Elia ook zo. Er waren vele weduwen in Israël, maar die zei, nee, hij ging naar een heidense vrouw toe, om de hoek. En die heidense vrouw, die had een zoon. En hoe was het ook? Er was geen water, het was natuurlijk droogte, het was hongersnood, maar daar was een kruikje en een beetje brood. En daar konden ze 3,5 jaar konden ze ermee doen. Dat raakte niet op. En die vrouw die had een zoon en die zoon die stierf. En die zoon die moest... Nou, die werd die vrouw natuurlijk boos op Elia. Van nou ja, wat doe je me aan, want mijn zoon gaat ook nog dood. En dan brengen ze hem naar de opperzaal en dan gaat Elia er bovenop liggen. En dan komt die zoon weer tot leven. Als uitbeelding van uiteraard hoe de gemeente tot stand komt. Aan de ene kant een aards volk, maar opgewekt in de opperzaal. Door Elia, een uitbeelding van de Heer zelf. En die weduwe, waar die er een uitbeelding van is, ja, van de 10 stammen van Israël. Waarom niet? Om de hoek, niet in Israël, maar net ernaast, net erbuiten. Nou ja, goed. Maar daarna zoekt Agab, die zoekt Elia. Om hem een kopje kleiner te maken. Hij heeft alle koninkrijken van de hele wereld bezocht om Elia te zoeken. Maar heeft hem niet gevonden. Daarna verschijnt Elia zelf voor Agab. En Agab kan het haast niet geloven. Maar toch, Elia is er. Dan gaan ze de strijd aan met de Baalpriesters. Want de Baaldienst die was tot grote hoogte gestegen in die dagen. En mede door toedoen van de vrouw van Agab. Hoe heette ze? Izebel. Izebel. Ja, Zebel.
Niet ideaal
echtgenoten
trouwens. Ze kwamen achter dat haar man
erg zin in
had. En zij zorgde ervoor dat hij het kreeg.
Ja, was het zo? Ja?
Bij... Ja, die akker. Die wijngaard, ja.
Ja. Nou, dat weet ik niet meer.
Dat was een beetje slinkse manier, wist ze dat te regelen.
Ah, oké. Okay.
Hij had een vaste beschuldiging waardoor hij dood moest.
Ah, oké. Okay. Het zijn trouwens ook de dagen, dat schiet me in één keer in zin, van die Baaldienst en van die hongersnood, dat Israël zo goed als leeg liep. Het land liep helemaal leeg en men vluchtte allemaal en men heeft een nieuwe nederzetting in Carthago gemaakt.
Oh, dat was toen?
Dat zijn die dagen, ja. Plus minus 850, 900 voor Christus, dacht ik. Iets in die tijd. Maar ja, dat is ook niet zo gek natuurlijk. Als je 3,5 jaar geen regen meer hebt, dan...
Droog.
Ja, zeg maar, uithongeren of vertrekken. Nou ja, groot gedeelte is vertrokken. Maar Elia ging de strijd aan met die Baalpriesters. Vermakelijke gebeurtenis trouwens. Elia maar overal water overheen gooien. Terwijl het water al zo schaars was. Ook zo fraai natuurlijk. En maar kijken of de offers ook aangestoken werden. Nou, eerst waren de Baalpriesters aan de beurt. En die gingen toch de keer tegen hun god. En Elia heeft ze toch een potje belachelijk gemaakt. Ja, heb je dat wel eens gelezen? Ja. Wat zei Elia? Ja, misschien is die even naar achteren. Misschien zit hij in het toilet of zo. Of misschien is hij op vakantie. Of misschien is hij zo druk in overpeinzing. Omdat hij een god is, die Baal. Van jullie, dan moet je wat harder roepen. En dan gingen ze zichzelf insnijdingen maken. En, nou ja, maar er gebeurde niks. En Elia die is daarna aan de beurt. En die zegt inderdaad, nou, gooi er nog maar wat... Nog wat water overheen. En, nou ja. Elia dankt de Heer. En de Heer laat zien wie de ware God is. En dat is natuurlijk heel komisch. Maar Elia was alleen. Moest op de vlucht. Hij stond er alleen voor. En ja. Het is leuk dat we er zo over praten. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat hij er alleen voor stond. En ik geef het je te doen om je eentje ervoor te gaan staan. En je ziet 400 tegenstanders. En in die hoedanigheid vluchtte Elia later ook. En hij moest vluchten ook, of niet? Ja. Ging de berg op. De berg Horeb. En daar zegt hij tegen de Heer, ik ben alleen overgebleven. En daar zegt de Heer, nee hoor, ik heb nog wat achter de hand. Ik heb nog 7000 man. Er is nog een overblijfsel. En hier in Romeinen 11 haalt Paulus dat aan en hij zegt in vers 5, alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En de traditionele uitleg is dat het overblijfsel, wat er nu is, dat is een overblijfsel wat er is binnen het Joodse volk. Dan zegt men, ja, er zijn ook Joden die tot geloof komen. Ook in onze dagen nog steeds orthodoxe Joden die in aanraking komen met het evangelie. En die tot bekering komen. Die van onder de wet vandaan gehaald worden en overgebracht worden in de genade. En dan zegt men, in deze tegenwoordige tijd is er ook een overblijfsel. De Heer doet wel een werk aan het Joodse volk. Maar dan, ja, niet aan het volledige volk, maar aan een overblijfsel daarvan. En dat is natuurlijk waar, want er is een overblijfsel uit het Joodse volk wat tot geloof komt. Dat was in Handelingen zo, dat is vandaag nog steeds zo. Maar des te vaker ik deze hoofdstukken lees, des te meer ik ermee bezig ben, vraag ik mij af of dat de bedoeling is van Paulus om dat ermee te zeggen. En waarom? Omdat ik het nogal een open deur vind. Ik vind het nogal een open deur om te zeggen, ja, er is een overblijfsel binnen het Joodse volk. Dan denk ik, ja, wat is daar dan, wat is daar zo bijzonder aan? Wat zegt dat over Gods werk aan het volk? Want hier lijkt Paulus het wat meer te hebben over individuen, maar vanaf hoofdstuk 7 heeft hij het gewoon weer heel generaliserend over volkeren. En hier heeft hij het over individuen. Kijk, en dat een overblijfsel binnen het Joodse volk is wat tot geloof komt. Ja, er is ook ook vanuit de heidenen is het maar een overblijfsel wat tot geloof komt. Dus van de Belgen is het maar een overblijfsel, van de Nederlanders maar, van de Chinezen is het maar een overblijfsel. Het is altijd een minderheid, zeg maar. Altijd. En dat is ook een beetje de strekking van het woord overblijfsel, hè? Niet de menigte, maar een klein roepje. Dus waarom van de Joden niet? Snap je, ik heb dat altijd een open deur gevonden. Van ja, gelovig overblijfsel uit de Joden, ja.
Geldt voor ons allemaal, alle volken.
Dus. Uit alle volkeren. Dus wat is er dan zo bijzonder aan het feit dat er een overblijfsel is uit het Joodse volk? Dus daar kom ik niet helemaal uit.
Het is wel een stukje bedekking om dat idee te geven dat de Joden het echte volk van God is. En dat je dan de 10 stammen toch maar een beetje vergeet.
Ja, nee.
Nou, ja, ook van het, tweestam is het maar een klein clubje, zelfs van het volk van God.
Ja, maar dan, zeg ik, zelfs van de 10 stammen van Israël is het ook maar een overblijfsel, want het is ook niet de meerderheid.
Maar die vergeten de meesten, die bestaan niet.
Nee, oké, dat begrijp ik. Maar wat is, men vergeet dat, wij dan niet, om het even arrogant te zeggen. Maar wat is dan het verschil? Wat is dan het daadwerkelijke verschil tussen het feit dat vanuit de 10 stammen van Israël een gelovig overblijfsel is en uit de 2 stammen van Israël een gelovig overblijfsel? Heeft dat met procenten te maken? Nee, heeft niks met procenten te maken. Dus ja, wat is ik vind een open deur.
Dan zou je daar kunnen zeggen, er is ook niet zoveel verschil tussen de 10 en de 2 qua werk wat God nou aan hun aan het doen is.
Precies.
Ja.
En als je het namelijk op deze manier uitlegt en je redeneert er door, want ik heb natuurlijk wel meer gelezen over Romeinen 9 tot en met 11, maar alles wat ik lees, het meeste wat ik lees, is niet bevredigend, omdat het steeds een open deur. Men trapt steeds een open deur in, zeg maar. Men zegt nu gaat het evangelie naar de heidenen. De heidenen komen tot geloof. Ja, kon dat daarvoor dan niet? Ja, dat kon daarvoor ook. Wat is het verschil? Ja, het gaat nou meer naar de heidenen. Ja, gaat het dan minder naar de Joden? Als je bij Paulus vraagt, niet, want Paulus spreekt constant naar de Joden waar hij ook komt. Dus het is voor mij niet bevredigend genoeg om te zeggen van het is een gelovig overblijfsel binnen het Joodse volk. Dat geloof ik zo ook wel. Waar nog bij komt, maar dat is allemaal moeilijk te maken hoor. Waar nog bij komt dat er in vers 5 staat: alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden, staat erachter, naar de verkiezing der genade. Dan zeg ik dus weer, waarom staat het erbij? Naar de verkiezing der genade, want dat iemand zalig wordt op grond van genade, dat weten we zo ook wel. Dat hebben we in hoofdstuk 3, 4, 5, 6, 7 en 8 ook wel gelezen. Maar er staat bij, naar de verkiezing der genade. Nou, ik niet alleen, maar de vertalers ook, die krijgen toch associatie met Romeinen 9 toch weer, vers 27. Oh, wacht even hoor. Ze hebben een andere associatie dan ik. Zij hebben een associatie uit Romeinen 9, vers 27. Waar dat inderdaad, hebben we toen ook behandeld. Deze verwijzing is natuurlijk goed. Daar hebben we toen ook over gehad. Jesaja roept over Israël, Joodse volk. Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal slechts een overblijfsel behouden worden. En dat was toen ook, toen we dat behandeld hebben, ook een beetje tricky uitspraak. Het blijft toch lastig hoe dat te interpreteren valt. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. De Heer zal een afgesneden zaak doen op aarde. En die afgesneden zaak, ja, dat was een zaak die al eerder afgesneden was, die met Efraïm namelijk. Maar wat ik bedoelde, is niet naar Romeinen 9 vers 27, maar naar Romeinen 9 vers 11... naar aanleiding van die uitdrukking, naar de verkiezing der genade. Want daar staat: want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastblijft, niet uit de werken, dus uit genade. Hier gaat het dus over de verkiezing der genade. En die verkiezing der genade, hier in Romeinen 9 hangt weer samen met die 2 kindertjes die steeds geboren werden, waarbij de eerste steeds gepasseerd wordt en de tweede uitverkoren werd. Dus waarvan je zou kunnen zeggen, er waren er eerst 2, maar toen ging die eerste die verdween en toen bleef die tweede over, bijvoorbeeld. Toen was die tweede het overblijfsel. Dat kan. Ja. Dus zou je de conclusie kunnen trekken in Romeinen 9, of Romeinen 11 vers 5. Dat overblijfsel niet eens een overblijfsel is uit het Joodse volk. Maar een overblijfsel uit het andere deel van Israël. Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur. Echt niet. Ik vind het ook niet zo'n sterk argument. Sterker argumenten volgen wel weer, hoor. Dus dan zeg ik gewoon, ik weet het niet helemaal. Maar ik geef ook maar mee wat ik erin lees en welke verbanden ik zie. Ik wil hem wel even... Die eerste versen zijn dan misschien wat niet zo duidelijk. Dat geeft niks, dat vind ik ook helemaal niet erg. Dan gaan we gewoon door, want er zijn wel weer een paar uitspraken die wel degelijk wat verhelderender zijn, hoor. Dan sla ik vers 6 even over. Want dat is gewoon definitie van wat genade is en van wat werk is. Gaan we naar vers 7. Daar staat... Daar begint Paulus ook eigenlijk opnieuw. Ik hoop dat je dat ook proeft. Want hij zegt gewoon weer, wat dan? Hoe zit het dan wel? Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Ja, dit zijn we al eerder tegengekomen, hè? Hier gaat het weer over het complete volk. Hetgeen Israël zoekt, wat zoekt Israël? Ze zochten rechtvaardigheid, stond in hoofdstuk 9.
Uit de wet.
Uit de wet, ja. En dat was het probleem. Gaan we toch even terug naar hoofdstuk 9. Daar staat, wat zullen wij dan zeggen, vers 30. De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, die hebben de rechtvaardigheid verkregen, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom niet? Ja, omdat men leefde onder de wet. Gericht op de buitenkant, gericht op het vlees. En dus gingen de oogjes, de oren en het hart dicht voor het evangelie. Men had het licht, maar het licht ging uit. En de heidenen, die hadden het licht niet. En daar ging het licht op. In hoofdstuk 9 hebben we de heidenen tegenover Israël. En dan moet je even dit in gedachten houden en dan weer naar Romeinen 11 vers 7. Daar staat, wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. En dan staat er... Nou ja. Ja, gaan de kwartjes... Gebeurt er wat? Ja, ik hoop dat er wat gebeurt. Gaan de kwartjes vallen? Dan staat er in één keer, en dan moet je dus eigenlijk compleet over struikelen. Er staat, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En dan moet eigenlijk je klomp breken. Want dan moet je zeggen, nee, de uitverkorenen niet. De heidenen toch? Of niet? Of is dit nou vreemde redenering van mij? Hm. Dacht ik niet. De vertalers hebben ook gewoon Romeinen 9 vers 31 eronder afgedrukt. Dus Paulus heeft het steeds over hetzelfde, maar komt steeds van de andere kant binnen. Dan loopt hij er van links tegenaan, dan loopt hij er van rechts tegenaan. Hetgeen Israël zoekt, hetgeen het Joodse volk zoekt, dit heeft het niet verkregen. En dan had hij ook kunnen zeggen, jawel, Israël had het wel gekregen, want ik ben toch een Israëliet, maar dat doet hij hier niet meer. Hier zegt hij, hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar, ja, in Romeinen 9 zegt, de heidenen hebben het verkregen, maar hier staat, de uitverkorenen hebben het verkregen. En dan zeggen wij weer, ja, de uitverkorenen hebben het gekregen, dat zijn de gelovigen, en of ze nou uit Joden of heidenen zijn, dat maakt niks uit. Dat zijn de gelovigen, want de gelovigen zijn uitverkoren in Christus en die hebben het verkregen. Wat hebben ze dan verkregen? Ja, de eeuwig leven en zaligheid. Maar daar gaat het hier echt niet over. Daar gaat het echt niet over. Sterker nog, uitverkoren. Wie was er uitverkoren?
Israël
was uitverkoren. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Maar we hebben het zojuist gelezen in Romeinen 9. Nee, de heidenen hebben het verkregen. Dan is de volgende vraag. Zijn er dan ook uitverkoren heidenen? En er is het antwoord. Ja, dit zijn namelijk die heidenen die eertijds Israël waren. Die eertijds deel hadden aan het burgerrecht Israël. Maar die hun portie destijds verspeeld hebben. Maar die toch nog het eerste geboorterecht met zich meedragen. Dat is niet de traditionele uitleg van dit vers. De traditionele uitleg van het vers is: hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Dan zeg maar, ja, dat zijn binnen Israël toch mensen die tot geloof komen. En die zijn dus uitverkoren in Christus. En, ja, de anderen, dat is dan het andere deel van het Joodse volk. Dan zegt men die uitverkorenen, staat gelijk aan het overblijfsel uit vers 5, uit het Joodse volk.
Komt uit dit deel dan ook een beetje de gedachte van dat God verkiest wie in hem gelooft?
Nou, dat is meer...
Ja, Romeinen 9 zei dat ook, hè? Ja. Nou ja, sterker nog, Romeinen 9... Nee, dit is lastig, want als je over uitverkiezing spreekt, dan zijn er eigenlijk twee belangrijke zaken waaraan het gekoppeld wordt in de Bijbel. De eerste is de uitverkiezing van het volk Israël. Mm-hmm. En de tweede is de uitverkiezing van individuele gelovigen omdat ze in Christus zijn. En op grond daarvan uitverkoren zijn om tot zonen te worden aangesteld, om heerlijkheid te ontvangen, et cetera. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Maar hier in Romeinen 9, 10 en 11, als het gaat over uitverkiezing, dan gaat het niet over uitverkiezing van degene die in Christus zijn of zo. Het gaat gewoon over wie God kiest. En niet wie God kiest om zalig te worden, om eeuwig leven te ontvangen, maar wie God kiest om een werk aan te doen. Daar gaat het over. En dat is ook, heeft God zijn volk verstoten? Nou ja, hij heeft het volk, het Joodse volk, heeft hij wel degelijk verstoten. Omdat zij ongelovig waren. Maar ja, hij heeft nog een ander volk, wat ook zijn volk was. En dat is weer zijn volk geworden, namelijk die 10 stammen van Israël. En ik vind persoonlijk, vind ik vers 7 vind ik heel sterk, als je hem... Als je hem dus naast hoofdstuk 9 legt. De uitverkorenen hebben het verkregen. Dat zijn dus de uitverkoren heidenen. Het uitverkoren heidense volk. Het gaat niet over individuen. Het gaat over een volk. Of over volkeren. Het uitverkoren heidense volk. Heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Maar onder anderen versta ik gewoon Israël. Daarvan zeg ik niet dat zijn de ongelovigen. Dan zeg ik gewoon, generaliserend, dat is het Joodse volk in het algemeen. En dan al die uitspraken over de ogen om niet te zien, geest van diepe slaap, gaat allemaal over het volk als volk. Dat de gelovigen binnen het Joodse volk zijn, prima. Helemaal goed. Die zijn er ook onder de heidenen. Die zijn er ook onder de 10 stammen, maakt allemaal niks uit. Waar het om gaat, is dat het... op hoog niveau dat God zijn werk verandert. En in de praktijk, even heel concreet, betekent het gewoon dat het beheer van de Bijbel weggegaan is bij het Joodse volk en gegaan is naar die 10 stammen van Israël. En die zijn, hoe je dat ook draait, die zijn terechtgekomen, in het bijzonder op de Britse eilanden. En daar is eigenlijk gewoon die Bijbel gedeponeerd en daar is het beheer van de schrift terechtgekomen. En dat heeft het Britse volk ook in de loop der eeuwen altijd bewezen dat het zo is. De eerste predikers die kwamen naar Brittannië al. Willibrord, Bonifatius, dat zijn niet eens de eerste noemen, dat zijn wel bekenden, maar dat zijn Britten.
Nog steeds de titel.
En het is nog steeds de titel van de koning, dan wel van de koningin, de Defender of the Faith. En het Britse volk is het eerste officiële volk wat op regeringsniveau het evangelie aangenomen heeft. En dat er weinig van bekend is, ja, er zijn allemaal redenen voor. Maar daarom is het niet minder waar. En daarom is het ook niet minder van belang. Zo van, dat is een ver van je bedshow of zo. Ik persoonlijk denk dat een hele concrete zaak is... Zeker omdat de Bijbel op zoveel manieren ernaar verwijst. De Bijbel verwijst, mijns inziens, heel vaak naar die positie van die 10 stammen van Israël. En vanuit de Bijbel weten we er niet veel van, maar vanuit buiten de Bijbel, ja, kom je er toch het een en ander over tegen. En als je serieus de Bijbel onderzoekt en bestudeert, dan kom je erachter dat die nogal een speciale rol hebben. Dat kan niet anders. En dat de Heer ook daar van alles van wist. En dat die de apostelen daar van alles van wisten. En de discipelen. Daar wisten ze van alles van. En ze schrijven er zo weinig over. Dat is nogal bijzonder hoor. Als je de Heer Jezus, die spreekt over, even tussen neus en lippen door, die spreekt over, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. Zijn van een andere stal. Dat is gewoon profetie over die 10 stammen van Israël. Dan zegt hij gewoon dat die moeten ook mijn stem horen. Uit één zo'n vers kan je bijna opmaken dat de Heer zich bekendgemaakt heeft te midden van die 10 stammen van Israël. Is de Heer bij die 10 stammen van Israël geweest? In Brittannië, die kan toch niet? Waarom kan dat niet? In 18 jaar kan je heel veel hoor.
Een stukje lopen voor hem.
Ja.
Kom met de boot, hè?
Ja.
Hij kon lopen,
kon met de boot. Was helemaal geen enkel probleem. Ja. Wat zeg je?
Je gaat allemaal zwemmen volgens mij. Zo'n eind is echt niet. Van Calais naar.
Ja, als je daar oversteekt wel. Ik wou net zeggen, als je bij Caesarea in het water duikt, dan wordt het wat lastiger. Dan is het nog een eind. Ja.
Maar niet
eerst maar in Calais. Ja. Ja, nou ja, goed. Maar, ja. En heb je die versen wel eens gelezen? Dan lezen we die dan nog even. Die zijn toch wel interessant hoor. In Matthäus 13. Vanaf vers 34. Daar staat, en gekomen zijnde in zijn vaderland leerde hij hun in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar?
14. Ja.
14, Fabius.
Ja. Nee, 13 hoor.
13, 34, 43 dan.
Hoofdstuk 13, vers 54.
Ah.
Ja. Ah.
Kijk,
daar
gaat
het. En gekomen zijnde in zijn vaderland leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten. Ze snapt er niks van. Er staat nog net niet bij dat ze zich verwonderden. Dat had ook gekund, maar goed. En zij zeiden, van waar heeft deze die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon van de timmerman? Is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozes of Jozef en Simon en Judas en zijn zusters... Wist je dat? De Heer Jezus had ook zusters. Minimaal 2. En zijn zusters. Zijn zij niet allen bij ons? Maar deze, die Jezus, van waar komt dan deze dit alles? Van waar heeft dan deze dit alles? Waar heeft hij dit allemaal vandaan? Waar was hij? Want de hele familie was bekend bij deze mensen in de synagoge. En de Heer Jezus zegt in vers 57, die uitspraak die ik al geciteerd heb, hij zegt, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. Oftewel, hij is overal geëerd, behalve in zijn eigen vaderland. Dus dan kan je toch op zijn minst concluderen dat hij een heel stuk van de wereld gezien heeft. Of niet? Of is dat nou een overdreven interpretatie van wat hier staat? De Heer Jezus zegt er zelf, dat het met locatie te maken heeft. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. Maar dan was hij blijkbaar op andere locaties wel geëerd. Nou ja, is niet één schriftplaats, er zijn er natuurlijk meer. Ik bedoel, als de Heer, ja, dan weer over die, over de herder met die stal, weet je wel. Ik heb nog schapen van een andere stal, ja. Die heeft hij, die kent hij, die weet hij waar ze zijn. Die moet hij ook toebrengen. Ja. Genoeg aanwijzingen voor het feit dat het evangelie en dat de Heer, letterlijk dan wel geestelijk, naar het andere huis van Israël zou gaan. En zich daar zou vestigen, in het verborgenen, in onze bedeling. En dat is ook wat er inderdaad gebeurd is, waar de bewijzen voor zijn, wat wij gewoon om ons heen ook kunnen waarnemen. En waarbij we dus moeten vaststellen, en dat is het mooiste van het hele verhaal, dat de Heer zijn werk doet, terwijl iedereen denkt, er komt helemaal niks van terecht. De Heer houdt zich niet aan zijn woord, de Heer heeft zijn volk verstoten. Nee hoor, de Heer heeft zijn volk niet verstoten. De Heer weet waar de zijnen zijn. En hij heeft ze bezocht. En het licht is opgegaan, te midden van zijn volk. En vanuit dat volk, vanuit Efraïm, wordt het evangelie gepredikt over de gehele wereld. En dat is ook hun functie en hun voorrecht en hun verantwoordelijkheid. Niet dat zij automatisch behouden worden, maar het feit dat het beheer van de zaligheid aan hun toevertrouwd is. En dat is nog steeds de functie van Efraïm in onze dagen. Hoewel het waarschijnlijk op het eind loopt, omdat Efraïm er ondertussen ook een potje van maakt. En de Heer heeft gezegd, als je ook ontrouw bent, dan pak ik je de verantwoordelijkheid weer af en dan gaat het weer terug naar Juda. Maar goed, zover is het nog niet. We gaan eerst even pauzeren. Doen we de Bijbel nog niet dicht, dan gaan we pauzeren. Eerst nog even vers 6 dan van Romeinen 11. Ik denk, wat moet ik daarvan zeggen? Hè? Er staat, indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Open deur. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit werken, zo is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Hoe duidelijk wil je zeggen dat genade en werk tegenover elkaar staat? Ik heb trouwens ergens gezien of gelezen dat dit vers niet helemaal... schijnt wat ingevoegd te zijn. En dat andere vertalingen iets korter vers 6 hebben. Dat er alleen maar zou staan, en indien het is door genade, zo is het niet meer uit te werken. En dan de verdere toelichting ontbreekt dan, maar of dat zo is, weet ik niet. Maakt mij ook niet zoveel uit. Het is in ieder geval de duidelijke tegenstelling tussen genade en tussen werken. En die werken, die koppelen wij natuurlijk direct aan de werken der wet, waar het Joodse volk zich op beriep. En wat hun struikeling is geworden. De wet die hen verhinderd heeft om tot geloof te komen. Nou, vers 7 heb ik zojuist besproken. Maar onthoud die, hè, van vers 7, als er staat de uitverkorenen. Terwijl er in hoofdstuk 9 stond, het waren de heidenen die het verkregen hebben. Ik vind hem persoonlijk heel sterk. En de anderen zijn verhard geworden. Ja, dat is het Joodse volk. Als volk, de anderen. Ik zeg dus ook niet van de anderen, dat zijn de ongelovige Joden, individueel. Ik denk dat de anderen gewoon de uitdrukking is voor het Joodse volk. Als volk. Vers 8. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. En...
Dat is die verharding dus.
Dat is die verharding, die ligt over het volk. En daar moet je niet over, individuen gaan spreken, maar iets wat van toepassing is op een volk, zegt eigenlijk 0,0 nada noppes over een individu. En dat blijft heel moeilijk voor sommige mensen om te begrijpen. Want dan zeg je, ja, het Joodse volk is toch verblind. Ja, je kan ze het evangelie wel prediken, maar dat helpt toch niks, want ze zijn toch verblind. Nee, zo is het ook niet. Dan zegt Paulus, als iemand zich tot de Heer bekeert, dan gaat de bedekking eraf. Dan vervalt de wet en dan komt daar genade voor in de plaats. En dan ziet men in de wet, zelfs in de Mosaïsche wet, ziet men zelfs de Heer Jezus Christus terug. Dus dat kan wel degelijk als het over individuen gaat. Maar over het volk, ja. Dit is nou eenmaal zo, is dat in het plan Gods opgenomen, dat het volk als volk in onze bedeling ongelovig is en blijft. Maar het zegt niks over individuen. Hoe moeilijk dat ook te begrijpen is, zeker hoe je dat technisch wil verklaren. Want een volk bestaat toch uit individuen? Ja, tuurlijk.
Ja, is bij de auto de... Band lek is de hele auto niet stuk.
Nee, is de hele auto niet stuk. Nee, nee.
Nou, onbruikbaar.
Ligt er aan, als het een reserveband is, dan moet je gewoon nog mee rijden.
Ja.
Maar God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps. Ja, die heeft de Heer hen gegeven. En de Heer heeft hen gegeven ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Maar daar zijn ze zelf toch wel de oorzaak van. Door de wet namelijk ligt er een bedekking op hun hart. Dat is ook wat je in de evangelie leest. Ze willen tot de Heer niet komen. Waarom niet? Omdat die wet hen in de weg staat. Het uiterlijk vertoon waar men zich op beroept. Dat staat hen in de weg om te komen tot de Heer Jezus Christus. Men leest de Bijbel. Men heeft de mond vol over de Bijbel. Maar men weet niet wat erin staat. Er ligt een bedekking op. Dat is wat je in de evangelie tegenkomt. En dat verschijnsel, dat is niet alleen bij de Joden zo, dat is zelfs bij christenen zo. Dat mensen die ongelovig zijn en die jarenlang zich bezighouden met de Bijbel, hoeven niet te komen tot kennis der waarheid. Als er namelijk een bedekking op hun hart ligt, eigenlijk gewoon als ze ongelovig zijn, dan begrijpen ze er op laatst niks meer van. En dat, ja, daar zijn ook gewoon praktische voorbeelden van mensen die die totaal de Bijbel kwijtgeraakt zijn. Omdat ze meer geïnteresseerd waren in zichzelf of in de theologie of wat dan ook. En de Bijbel niet meer geloofden. Als je het niet meer gelooft, dan hou je niks meer over. En wat wij allemaal in de Bijbel lezen, dat leest een ander totaal niet. En die zegt, nee, dat is toch onzin. Mensen willen dat niet zien. Maar zo zit de hele Bijbel in elkaar. Het Oude Testament, daarvan zeggen wij heel makkelijk, ja, het Oude Testament spreekt van Christus. Op elke bladzijde van het Oude Testament spreekt over de Heer Jezus Christus. Zo heel makkelijk gezegd hoor, ik geef het je te doen om elke bladzijde van het Oude Testament verwijzingen naar de Heer Jezus Christus te vinden. Maar goed, dat zeggen wij, dat leren wij en dat is ook zo. En wij zien dat er ook in, maar andere mensen zien dat er totaal niet in. Ja, waarom is dat zo? Ja. Dat is lastig. Wat moet je daarvoor zeggen? Paulus zegt, bid ons dat wij verlichte ogen des verstands zouden hebben. Opdat wij de Heer zouden leren kennen. Ja, dan moet je iets leren zien. Zien moet je sowieso leren. En lezen moet je leren. En dat is met de Bijbel ook zo. Dat gaat niet vanzelf. En je moet wel geloven wat er staat. En als je andere belangen hebt, als je de buitenkant op wil houden, ja, dan kom je in de problemen met de Heer. Want die kijkt daar niet naar, die kijkt naar onze binnenkant. En dat is wat wij ook voor ogen zouden houden, ook voor ons persoonlijk leven, dat de Heer ons hart aanziet. En dat wij verantwoording afheffen te leggen aan de Heer en niet aan andere mensen. Maar goed, het Joodse volk hield zich bezig met de buitenkant. En er staat, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien, oren om niet te horen tot op de huidige dag. Dit wordt ook aangehaald in, staat er keurig onder, hè, Matthäus 13 bij de gelijkenissen. Waarom spreekt gij tot hen, tot het Joodse volk, tot de scharen, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Opdat zij ziende blind zouden zijn en horende zouden ze het horen, maar ze zouden het geenszins verstaan. Het woord van God komt wel naar hen toe, maar het doet niks. Men is er immuun voor.
Maar dan is, denk ik wel, maar is dat nou wat die mensen zelf, komt het nou om die mensen zelf, of want God deed dat bij de vader ook?
Ja, dat wordt hier in Romeinen 9.
Ja, verdorie, dat is best wel een beetje moeilijk. Dan denk je al uiteindelijk van, dan kunnen die mensen er ook niks aan doen.
Jawel, mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid of ze het woord van God accepteren.
Ja, maar niet. God zegt van, ik hou ze blind. Ik wil niet dat ze...
Ja, omdat ze het hebben afgewezen.
Juist, omdat ze het hebben afgewezen.
Bij farao was het ook pas na 6 plagen dat zijn hart pas verhard werd.
Ja. Ja. En dat is altijd de verantwoordelijkheid van de mens. En daar kan je natuurlijk over over filosoferen en discussiëren van ja, de ene mens heeft van natuurlijk een ander hart dan de andere mens en weet ik veel, daar kan je alle kanten mee op. Maar het blijft gewoon Bijbelse waarheid en je hebt niks van nodig met andere mensen. Je hebt verantwoordelijkheid voor je eigen leven, dus maak je niet al druk om anderen, maak je eerst maar eens druk om je eigen. En hoe daarna bij anderen is, dat zie je dan wel weer. En als je daar iets positiefs in kan betekenen, dan heel fijn. Maar je bent eerst verantwoordelijk voor je eigen leven. En de Joden en een Joodse cultuur. Ja, goed, iemand is Jood, wordt in een Joodse cultuur geboren. Dan is het niet makkelijk om gelovige te worden. Want als je gelovige wordt, dan is het dan word je geëxcommuniceerd van de gemeenschap. En dus gooi je je hele leven weg. Maar ja, dat hebben wij ook gedaan als het goed is. Dus wat is het verschil, hè? Ja.
Nou, hier worden nog wat meer geaccepteerd dan daar, denk ik.
Ja, dat is waar. Ja.
Christenbond is hier minder.
Ja, nee, dat is zo. Tuurlijk leven wij natuurlijk in een beperkte.
Helemaal niet slecht. Nee, het wordt toch.
Wel uitgelachen en zo'n stukken, geloof je dat?
Ja.
Dat vindt u zelfs nog wel meevallen. Want ze vinden dat je altijd maar respect voor elkaar moet hebben.
Ja.
Ja.
Maar wij hebben het natuurlijk. Ja, wij hebben het.
Achter je rug om, zullen ze misschien wel zeggen van.
Niet alleen achter je rug.
Maar ja, dat doen ze bij iedereen, dus ja. Over van alles en nog wat. Maar goed, wij hebben natuurlijk over het algemeen makkelijk als we naar onze omgeving kijken. Maar voor een Jood, ja, het is de grotere stappen, maar ja.
Ja, om even iemand van de Jehovah getuigen.
Ja, net zo.
Je wordt er ook
uitgekregen.
Ja. Ja, maar ja, wat moet je ervan zeggen?
Ja.
De Heer roept ons er wel toe op, hoe moeilijk het ook is. Inderdaad, laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Ja. Het probleem is hun cultuur, daarover wordt ook gesproken in vers 9. Er staat, en David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Vier keer eigenlijk hetzelfde. Die tafel namelijk is een uitbeelding van de Joodse cultuur. Een tafel. Dan heb je tafelmanieren. Dat is eigenlijk hoe je met elkaar omgaat. Etiketten heet dat, hè? Tafelmanieren. En dat is een verkleinwoordje van ethiek. Van de wet. Van de gedragsregels. Hoe je met elkaar omgaat. En dat is waar de tafel voor staat. Tafel staat voor omgang, gemeenschap met elkaar. De discipelen zeggen ergens een keer van, wij zijn degene die met de Heer Jezus gegeten en gedronken hebben. Dat betekent gewoon, wij gingen met hem om. Dat betekent niet, wij hebben een keer met hem geborreld of zo ergens. Als je met iemand gegeten en gedronken hebt, dan heb je gemeenschap met iemand, dan heb je daar omgang mee.
Dan kun je lezen en schrijven.
Daar kan je mee lezen en schrijven. Ja, dan heb je zelfs hele goede omgang ook nog, ja. Paulus zegt ook ergens in de Korinthebrief over bepaalde broeders. Daar zegt hij van, daar moet je zelfs niet mee eten. Maar hij bedoelt niet te zeggen, daar mag je niet mee aan dezelfde tafel zitten. Een broodje naar binnen te werken. Zo interpreteren we dat. Maar hij zegt, daar moet je geen omgang mee hebben. Daar moet je niet bij elkaar over de vloer komen. Over de vloer komen, ja. Weet je, is ook zo'n uitdrukking, hè?
Uw vertaling is, daar zou je niet mee wat zeggen.
Daar zou je niet mee wat zeggen, ja, precies. Zoiets, ja. 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 Maar daar kom je niet over de vloer, ja. Hun tafel wordt hen tot een strik, tot een val, tot een aanstoot, tot een vergelding. Die tafel wordt ook over gesproken in Jesaja 28. Hè. Dat is die tafel, die is vol drek en vol uitspuwsel. Er is geen plaats, staat daar. Het is gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Wordt allemaal toegepast op het Joodse volk. Als volk, hun cultuur, hun wijze van doen. En daar spreekt dit over.
Zien als de stenen tafelen.
Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel dat de stenen tafelen daar net zo goed ook onder vallen. Van die tafelen wordt ook gezegd dat ze ingebeiteld zijn. En dat wordt weer vergeleken met de mens die kapot gaat door die wet. De wet die gelegd wordt op de mens, die hem eigenlijk kapot maakt. Omdat het gebeiteld wordt in de mens. Want een tafel is inderdaad ook iets waar je op tentoonstelt. Je hebt de tafel der toonbroden. Daar wordt eigenlijk het leven aangeboden. Maar de 10 geboden is datgene waar, waar ons de wet op wordt aangeboden. Alleen, daar moet je niet bij een tafel gaan zitten. Want je kan er niks mee. Ja, je kan er één ding mee doen. Dat deed Mozes ook. Smijt ze gewoon kapot. Ja. Of je stopt ze in een kistje. Ik heb ook nog. Dat deed hij daarna.
Deksel erover.
Dat deed hij daarna.
Zot erop.
Ja. 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 Een tafel wordt tot een strik, tot een val, tot een aanstoot, tot een vergelding voor hen. Psalm 69 had ik beloofd, hè, dat we dat nog eens even op zouden zoeken. Op vers 10 wordt er ook achteraan geciteerd. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug te alle tijd. Dan wijs ik het toch nog even op. Hun ogen zouden verduisterd worden en hun rug wordt verkrom te alle tijd. Hier gaat het over het Joodse volk van nature verlicht. Wordt ook in de Romeinenbrief gezegd. Zij hadden het licht, maar het licht gaat bij hen uit. En in de evangeliën kom je tegen bij die blindgeborene in die discussie. Die blindgeborene was blind, die ontving het licht. Maar die fariseeën, die ziende waren, die komen tot de conclusie en zeiden, ja, maar wij zijn blind. Sluit hier ook weer naadloos bij aan. En verkrom hun rug te alle tijd. Hoeveel mensen zijn er niet in de Bijbel die kreupel zijn, die niet kunnen lopen en die weer opgericht worden? Ik heb het vanmiddag nog eens even nagekeken. En dan moet je eens even kijken hoeveel mensen er zijn die genezen worden door de Heer. Die kreupel zijn. Die blind zijn. Die impotent zijn. Die bezeten zijn. Die allemaal geen naam krijgen. Dat is ook heel interessant, hè, dat ze geen naam krijgen. Dan heb je een heel lang verhaal en dan krijgt de figuur geen naam. Het is de lamme te Bethesda. De lamme te Bethesda is het. Het is de blind geborene.
Dat was laatst, dat is toch een lamme.
Ja.
Anders ook lamme.
Het dochtertje van Jairus met de bloedvloeiende vrouw. Ja. Wat hebben we nog meer? De Samaritaanse vrouw, heel lang verhaal. En de vrouw dit en de vrouw dat. En die vrouw krijgt steeds geen naam. En die lamme krijgt geen naam, die blind geborene krijgt geen naam.
Staat zo leuk op de titel.
Ja. Dat moet je opvallen, dat soort dingen. Want wat dat betekent, ja, is dat het over de verborgenheid gaat. Het gaat over onze bedeling. Het gaat over die figuren zijn een uitbeelding van een volk die geen naam heeft. Ja, blijft allemaal op de achtergrond, blijft allemaal een beetje geheim. Wie is dat nou eigenlijk? En soms komt er iemand voorbij, denk je, nou, die speelt helemaal geen belangrijke rol en krijgt die wel weer een naam. Van die... Hoe heet die figuur die bij die Petrus sloeg het oor af van Malchus. Malchus. Staat zijn naam erbij, Malchus.
Ja.
Eén vers of zo. En ander heb je heel lang verhaal. De weduwe van Sarfat. Geen naam. Etcetera. Elke keer als die mensen geen naam krijgen, dan moet je denken, krijg je naam. Heeft te maken met onze bedeling. De uitbeelding van het verborgen volk. Ja. Wat kreupel was, wat lam was, maar wat daarna weer licht ontvangt en wat weer kan lopen. Die handelingen 3, die kreupelen daar, voor de tempel, ook geen naam. Het gaat heel vaak, gaat de hele tijd zo door hoor. Maar goed, Psalm 69. Waar uiteraard profetisch de Heer al aan het woord is. Want zo is dat met de psalmen nou eenmaal. Dat ze spreken over de Messias. Of zelfs dat de Messias feitelijk aan het woord is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit vers 22. Waar staat, ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Nou ja. Dat is zo klaar als een klontje natuurlijk. Dat het gewoon messiaans is. Zijn letterlijk de woorden van de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing. En het is de moeite waard om de rest van de psalmen...
Maar hoe mensen die daar niet aan willen, hoe verklaren die dat dan? Want ik bedoel...
Ja, die zeggen...
Nou,
nee, maar die zeggen gewoon de Heer... Nee.
Die zeggen van...
Die dat zeggen gewoon, de Heer Jezus gebruikt dat uit die psalm, gebruikt hij gewoon voor zichzelf. Punt, meer niet. Dat is alles. Hij gebruikt dat. Ja, ja. En wij zeggen, nee, dus profetie staat nog veel meer in, waardoor we de Heer kunnen leren kennen. Zij zeggen, nee hoor, dat is gewoon door David geschreven en de Heer gebruikt dat, maar dat is alles. Maar wij weten, nee, David was een profeet, staat letterlijk in de Bijbel. En hij wist dat de Messias uit hem zou voortkomen en heeft geprofeteerd in de psalmen. Nou ja, maar dan vers 23, want dat is Romeinen 11 vers 9. Hè? Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik, tot een volle vergelding, een valstrik. Die vijanden waar de Heer Jezus altijd over spreekt in die psalmen. Hè? Dit is niet leuk om te zeggen, dat willen de Joden natuurlijk ook niet horen, maar dat is het Joodse volk. Mijn vijanden omringen mij, zij roepen haha. Wie ken dat? Dat staat er
dan. Maar het slaat natuurlijk nergens op.
Wat niet?
Wat jij net zegt, dat mensen daarmee komen. Want dan zou Jezus, die macht had hij natuurlijk wel, ja. Maar dan zou hij die situatie gecreëerd kunnen hebben om daarin te passen, om in dat.
Natuurlijk wel. Ik wil zeggen, die situatie was er en dan hebben ze ergens een bijbeltekst gezocht die er een beetje ergens op leek.
Ja.
En die hebben ze erop geplakt.
Er zijn zoveel psalmen, je vindt altijd wel een versie.
Tuurlijk, tuurlijk.
Die je op jezelf van toepassing.
Dat hoef je niet te bewijzen, dat weten wij ook.
Je hoeft ons niet te
doen. Dit is echt wel een paar teksten uit de Bijbel, denk ik.
Advocaat.
Zo denken van wel, ja. Maar wat wij eruit leren, wat wij weten en wat wij geloven, is dat de Heer Jezus wist dat hij moest lijden, sterven, maar ook opstaan uit de dood. Want dat is die psalmen. Dat zijn die psalmen. Nou, ja, lees het maar.
Ja, ik geloof het wel, dat gaat niet om.
Maar als er bijvoorbeeld staat, vers 15, ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters. Die haters, is niet aardig om te zeggen, maar dat is het Joodse volk hoor. Want dat blijkt bijvoorbeeld uit vers 23, want daar zegt hij, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. Hij bidt dat eigenlijk zelfs. Dat is eigenlijk een soort gebed. Hun tafel worden, of een vaststelling van de feiten kan ook. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik, tot een volle vergelding en tot een valstrik.
Vers 22,
toch? Ik heb vers 23. Ja. Kan zijn dat er een verschil in zit. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien. Doe hun lenden gedurig waggelen. Stort over hen uw gramschap uit. En de hittigheid uw toorn grijpen hen aan. Wie? Ja, het Joodse volk. Dat lees je hier niet dat het expliciet gaat over het Joodse volk. Maar dat weet je weer op grond van het Nieuwe Testament. En dan vers 26... Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zijn geen inwoner. En deze is leuk, want hier krijg je weer wat verbanden mee. Dus die gaan we even naast elkaar leggen. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zijn geen inwoner. Even eenvoudig. Lucas 13, vers 35. Dan lees ik even vers 34, waar de Heer zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd, en gij lieden hebt niet gewild. Dit komt eigenlijk overeen met, met die wijngaardeniers, weet je wel. Hij heeft al zoveel personeel gezonden, maar ze willen steeds niet. En op een gegeven moment gaan ze zelfs de zoon van de wijngaardenier doden. Maar goed. De Heer zegt, zie uw huis, tegen Jeruzalem, tegen Herodes. Zie uw huis worden uw lieden woest gelaten. Er blijft niks van over. En dat is precies wat er gebeurd is. Na de dood en opstanding van de Heer. Het evangelie is verdwenen uit Jeruzalem uit Judea. Jeruzalem is verwoest geworden en de Joden zijn verstrooid geworden. Dat is wat er gebeurd is. Zie uw huis worden u woest gelaten. En nou ga ik niet in op het feit dat ook nog Psalm 118 geciteerd wordt. En voorwaar zeg ik u dat gij mij niet zult zien totdat de tijd zal gekomen zijn als gij zeggen zult: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat zit ook weer heel verhaal achter van Psalm 118. Ga ik nu niet op in. Waar ik even op inga, is dat dit niet alleen hier gezegd wordt tegen Jeruzalem, tegen Herodes, maar dat dit ook nog weer aangehaald wordt in Handelingen hoofdstuk 1, vers 20. Dat is dat verhaal van die Judas. Die Judas als type van het Joodse volk. Nu kan je het dus helemaal niet meer missen en helemaal niet meer ontkennen. Je kan het wel ontkennen, maar dan ja. Dan kan je stoppen met Bijbelstudie. Lijkt mij. Vers 20. Waar gesproken wordt. Waar een psalm toegepast wordt op de situatie van deze Judas. Die een uitbeelding is van het Joodse volk, er staat, want er staat geschreven in het boek der psalmen: zijn woonsteden worden woest. En er zijn niemand die in dezelfde wonen. Ja, maar dat is een uitspraak, dat gaat niet over deze persoon Judas, dat gaat over Joodse volk. Dat hebben wij geleerd uit de psalm, uit Romeinen 11, uit Lucas 13 net, gaat over het Joodse volk. En hier wordt het toegepast op die Judas, maar die Judas is dus een type van het Joodse volk. En dan moet je even opletten wat er daarna staat. Er zijn niemand die in dezelfde wonen en een ander nemen zijn opzienersambt. En dat is heel sterk natuurlijk. Dat is heel sterk. Ik persoonlijk vind het heel sterk. Joodse volk wordt uit de functie gezet. Koninkrijk wordt van hen weggenomen. Joodse volk wordt verstoten, mogen we dat zo zeggen.
Ja, dat mag ik zeggen.
Ja, dat mag ik zeggen. Ja, precies. Ja, dat mag ik zeggen. Maar een ander nemen zijn opzienersambt. Heren, zult gij in deze tijd... Vers 6 van hoofdstuk 1. Heren, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Nou ja, niet aan het Joodse volk.
Wordt even geschorst.
Ja, ja. Joodse volk wordt in ieder geval geschorst. Maar het wordt toch op een of andere manier... Nou ja, nee, laat ik het dan anders zeggen. Dan zeg ik, ja, maar naar wie gaat het opzienersambt dan? Want dit is de hele clue. Die zaligheid, zo van de zaligheid gaat naar de heidenen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de zaligheid, of dat de heidenen de verantwoordelijkheid krijgen. Het beheer namelijk van de zaligheid, het opzienersambt. Ik kan dat niet vaak genoeg herhalen, want dan... Dus komt men weer met Romeinen 9 tot en met 11 en zegt men, ja, dat gaat toch over persoonlijk... Dan denkt men weer dat het over het persoonlijk geloofsleven gaat en de persoonlijke zaligheid. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het beheer van het woord van God. En het beheer wordt weggenomen bij Judas, bij het Joodse volk dus. En een ander nemen zijn opzienersambt. Nou, en dan krijg je dat verhaal, hè, van die twee figuren, Jozef... genaamd Barsabas, vers 23, die toegenaamd was Justus en Matthias. En de bedoeling is dat er iemand komt in de plaats van Judas, vers 25. Om te ontvangen het lot, zijn deel namelijk, deze bediening, het apostelschap. Dat is de verantwoordelijkheid om het evangelie te bewaren en te prediken. Waarvan Judas is afgeweken, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En wat is er gebeurd? Hij is te pletter gevallen. En Romeinen 11 zegt gewoon, hij is gestruikeld. Hij heeft zich gestoten aan de steen des aanstoots, of rots der ergernis. Dat is wat er gebeurd is. En wie krijgt het lot? Ja, het wordt uiteindelijk Matthias. Maar zoals gezegd, die Jozef, die speelt op de achtergrond een belangrijke rol. Nou, belangrijk, ja, het is alleen vers 23, maar het is toch mooi, het blijft mooi om te lezen. Zij stelden er twee... Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus en Matthias. Zo moet je dat ongeveer lezen, hè? Ja. En het idee is... want daar kan je dan vragen, van wie is dan waar een type van? Is Matthias dan een type van de gemeente? zeg ik, ja, je kan Matthias zien als een type van de gemeente. Of iemand die zegt dan van, ja, maar als het evenredig naar de 10 stammen zou gaan, dan zou toch Jozef gekozen moeten worden. Maar dat is nou juist het aardige van typologie. Dat het een bepaalde gedachte oproept. Ja, hoe leg je dat uit, hè?
Het was Jozef al.
Nou, wat er eigenlijk gebeurt in dit verhaal, het gaat er niet om van, nou, het moet per se Jozef worden of zo. Maar het plaatje wat geschetst wordt, is dat Jozef op de achtergrond een hele belangrijke rol speelt bij deze verkiezing. En dan kan je concluderen, kan je zeggen, ja, maar Jozef wordt het niet. En dus, nee, de evangelie ging niet naar de 10 stammen van Israël.
Nou, misschien wordt hier juist wel mee aangeduid van, het was Jozef. Dus je hoeft het niet meer te worden, dus wordt het Matthias. Want Jozef is dan toch...
Ja, dat weet ik. Nee. Want Jozef wordt het... Hij wordt het nadrukkelijk... Of nadrukkelijk niet. Nee, hij wordt het niet. Maar...
Dus Jozef speelt altijd op de achtergrond.
Maar Jozef speelt altijd een rol op de achtergrond.
Jozef verhaal bij Jozef.
Ja.
Hij wordt het nooit, maar er komt altijd op de achtergrond.
Ja.
De broer van zwager, die ging het zelf.
Eigenlijk moeten wij dus nu denken... Ja, hij wordt het niet. Maar het is hem wel.
Ja.
Nou, dat is zo ongeveer de gedachte die het oproept. Zo van, die Jozef zit daarachter. En bij die naam moet er van alles omhoog komen natuurlijk. Hè? Dat moet eigenlijk elke keer, als je namen ziet, dan moet je al die anderen die ook zo heten, dat moet allemaal omhoog komen. Vader van de Heer Jezus heette Jozef.
Jozef uit
Genesis, die heel lang op de achtergrond geraakt is. Maar toen hij op de achtergrond was, toen had hij ook een koninkrijk notabene. Was dat een Israëlitisch koninkrijk? Pff, moeilijk. Het koninkrijk van Jozef in Genesis, was dat een Israëlitisch koninkrijk? Nee, het was een buitenlands koninkrijk. Het was een Egyptisch koninkrijk. En Israëlitisch was er niks aan. Er was niks Israëlitisch aan.
Egyptisch?
Het was Egyptisch, ja. Het was buitenlands. Andere naam, andere hoedanigheid. Ze herkenden hem niet, andere taal. Alles was buitenlands geworden. Maar als je alle bedekking eraf zou halen, zeg maar, als het er allemaal weer afpeutert, dan staat daar gewoon Jozef.
Zelfs zijn taal was anders. Hij had een tolk nodig.
Hij had een tolk nodig, hij sprak ook Egyptisch, ja. Ja, ja. Dus. Dus het is een heiden. Weet je wel, het is eigenlijk, dit plaatje is eigenlijk wat wij in Romeinen lezen: het gaat naar de heidenen. Dit is eigenlijk, ja, het is Egypte, koninkrijk in Egypte. Maar als je alles erom wegpeutert, zeg maar. Als je er doorheen kijkt, dan blijkt Jozef erachter te zitten. Ja. Zo moet je dat ongeveer zien. En zo is dat hier ook. Ja, Jozef zit erachter. Deze Jozef had nog een broer. En dan moet je raden hoe de broer van Jozef heet.
Jozef.
Hoe heet de broer van Jozef?
Benjamin.
Nee. Even breed. De beide huizen van Israël. De ene heet Jozef en de andere huis heet...
Juda.
En deze Jozef heeft een broer die ook Juda heet.
Oh ja?
Want er staat... zij stelden er twee. Jozef genaamd Barsabas. En Barsabas betekent zoon van de Sabbat. Of zoon der rust. Of zijn vader heette gewoon Sabbas. En in Handelingen 15 vers 22... Daar komen we even tussen neus en lippen door Judas tegen. En die werd toegenaamd Barsabas. In Handelingen 15 vers 22. Judas die toegenaamd wordt Barsabas. Naam komt twee keer voor, Barsabas. De een heette Judas en de ander heette Jozef. En ze waren allebei zonen van de Sabbat. Dus ja.
Dus niet gezegd dat het ook letterlijk dezelfde vader is?
Nee.
Of Barsabas. Maar de link moet in ieder geval gelegd worden.
Ja, het maakt mij ook niks uit. Nee, dat maakt me niks uit. Als ik dat dan lees, denk Barsabas, je zoekt Barsabas op en je komt bij iemand terecht die Judas heet. Nou, dan weet je wel zeker waar die andere Jozef het type van is. Maar nogmaals, dat soort dingen weet je alleen zeker als je... Het Oude Testament ook allemaal in je achterhoofd hebt. Hè? Want daar blijf ik maar op hameren. Dat je al die dingen die we naar voren brengen. Die kan je zo van tafel vegen. Omdat ze er niet staan. Maar je leest ze alleen als je het Oude Testament in je achterhoofd hebt. Maar dat is schrift met schrift vergelijken. Zo werkt het nou eenmaal. Dan krijg je associaties voor een bepaalde verbanden gelegd. En ja, op een gegeven moment dan is het plaatje zo groot, zo helder en zo wordt steeds zo uitgebreid, elke keer weer. Ik bedoel, als je het Nieuwe Testament leest over, ik roep maar wat, over die kreupelen, die lammen en die blinden, et cetera. Ja, dan is dat op zichzelf staan iets. Dan zeggen wij, ja, dat klopt, de Heer gaat naar het uitvaagsel deze wereld, de mensen die niet deugen en weet je wel, het zwakke der wereld heeft de Heer uitverkoren. Dat is ook zo. Het is een oppervlakkige lezing. Het is helemaal waar, hoor. Het is helemaal waar. Maar er zit nog veel meer achter. Want als je leest over kreupelen en dat soort dingen, dan kom je terecht in bijvoorbeeld Jeremia 31, waar gesproken wordt over de verzameling van Efraïm, waar gezegd wordt, ja, ze komen met een grote gemeente van kreupelen, zwakken, zieken en blinden, et cetera. Dan wordt daar gewoon op toegepast. Op Efraïm. Dat is het oorspronkelijke verhaal.
Jeremia 31?
Ja, Jeremia 31 is dat. Grote gemeente met zwakke, zieke en kreupelen, et cetera. Ja. Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Maar het blijft op de achtergrond. Maar mijns inziens is dat de hele strekking van Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11. Het geeft commentaar op schriftplaatsen uit het Oude Testament. En door die verwijzingen kom je inderdaad tot de conclusie dat de Heer zijn werk aan Israël nog steeds voortzet, maar niet aan het Joodse huis, maar aan het andere huis van Israël, die 10 stammen van Israël. En daarna is het dus eigenlijk, blijft dus eigenlijk liggen, dat denk ik dan altijd. Ik denk, ja, maar hoe kan je nou de informatie, hoe kom je nou bij de informatie van wat de Heer dan aan die 10 stammen doet? Want die staat niet in de Bijbel. En dan moet je buiten de Bijbel aan het zoeken. En daar vind je de verhalen over hoe dat evangelie gegaan is naar West-Europa en in het bijzonder naar de Britse eilanden. En van daaruit wordt het nog steeds beheerd, maar goed, zoals gezegd, niet zo lang meer.
Niet alleen de Britse eilanden, toch?
Nee.
Dat is via de Oostzee en weet ik al wat, is dat Europa ingetrokken. Eerst via Oost-Europa, dat is zo langzaamaan, is dat richting West-Europa gegaan.
Ja, die volkeren bedoel je.
Ja,
ja die volkeren.
Maar dat is dan toch ook allemaal Israël? Dat maakt wel deel uit van.
Kijk, die migraties van die 10 stammen van Israël, die op verschillende tijden gegaan zijn, verschillende plekken, verschillende routes. Die zijn in de loop van, weet ik veel, honderden jaren tot in onze bedeling en toen nog gegaan. Maar wat wel merkwaardig is, dat al die volkeren komen allemaal uit het oosten. En allemaal, het is net of de Britse eilanden een magneet zijn of zo.
Ja.
Alles gaat daarheen. En in onze bedeling vanuit de Britse eilanden eigenlijk nog weer naar Amerika overgeplaatst, om zo te zeggen.
Straal.
Amerika was een soort, Brittannië was een soort
carpoolplaats.
Nou ja, van daaruit Amerika bevolkt geworden voor een groot deel. En dat is onvoorstelbaar hoe zich dat vermenigvuldigd heeft. Maar al die Europese volkeren, of het nou Kelten, Saksen, Denen, Noormannen, Goten, Juten, Friezen, weet ik veel wat allemaal.
Oh ja.
Stuk voor stuk is daarvan bekend dat ze uit het oosten komen. De blanken worden niet voor niets Caucasiërs genoemd. En dat is algemeen bekend. Maar men zegt natuurlijk niet dat het een link heeft met de Bijbel. En dat het wel eens kon zijn, eventueel, dat het afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Want dat heeft men allemaal al lang van tafel geveegd. Ja. Maar het heeft zich gecentraliseerd op de Britse eilanden. En van daaruit wordt het evangelie gepredikt. En natuurlijk uit Amerika. Maar vanuit de Britse eilanden is ook in onze bedeling vanaf begin af aan ook zo geweest. Al in de eerste eeuw waren er zendelingen vanuit Brittannië in Europa te vinden. Dus eerst het evangelie, hup, daar naartoe overgeplaatst. En van daaruit zendelingen weer uit terug Europa in. En dat is, ja, is eigenlijk altijd zo gebleven. Totdat, kijk, de Rooms-Katholieke Kerk heeft natuurlijk enorme schaduw daaroverheen geworpen. Die heeft het allemaal verdoezeld. Want wij denken dat het christendom gecentraliseerd is in Rome. Maar dat is de Rooms-Katholieke Kerk wat daar gecentraliseerd is.
Wij denken dat ook niet.
Wat zeg je?
Wij denken dat ook
niet. Nee, wij denken dat ook niet. Nee. Maar het is wel interessant om daar enigszins inzicht in te krijgen. Zeg maar. Ook hoe Rooms-Katholieke Kerk, hoe dat eigenlijk allemaal verduisterd is geworden. Zeg maar. Als je beseft wat er allemaal gebeurd is in die eerste 3 eeuwen voordat Rome eigenlijk christelijk werd. Er is heel weinig van overgebleven. Omdat die christenvervolgingen vanuit Rome notabene zo extreem zijn geweest. Die hebben zoveel dingen verwoest. Maar er zijn nog steeds. Maar ja, dat zijn dan triades of legendes of mythes of hoe je dat maar noemt. Maar die zijn er over hoe op de Britse eilanden, hoe men verschillende plaatsen had, waar verschillende kerkkoren waren, die gewoon 24 uur per dag doorzongen. Niet dezelfde mensen, maar gewoon, er werd gewoon afgewisseld. En er waren er 12, een koor van 1200 of zo. En dan wisselde men steeds in groepjes van 12, was allemaal getal 12, wisselde men dat allemaal af. En, verhalen over dat op elke hoek van de straat in Brittannië kon je mensen horen spreken over het evangelie. Het evangelie wat inderdaad uit het oosten komt, maar wat hier terecht is gekomen. En op welke hoek van de straat hoor je de mensen hier ook de evangelie prediken, alleen wel in een andere taal. Ja, maar dat soort dingen, dat weten wij niet meer, leren wij niet meer. Want die, oude Britten waren mensen met knotsen en die woonden in grotjes. Ja, dat krijgen we voorgeschoten.
Ja.
En er is natuurlijk ook niet al te veel van over, maar wat er van over is, ja, is genoeg om tot deze conclusie te komen. En misschien is het wel leuk om daar eens een keer wat meer van die geschiedenis te gaan behandelen. Die buitenbijbelse geschiedenis, omdat het zo nauw aansluit bij die dingen waar de Bijbel op wijst. Hè? Ik bedoel, de Bijbel wijst daar constant naar dat andere huis van Israël, of constant. In bepaalde wijze wel. Ja. En het is gewoon doorverwijzing. En de Heer heeft ons wel dingen om te laten zien wat hij doet en waar hij mee bezig is. En wat hij in de geschiedenis ook gedaan heeft. Want ik geloof dat het daarover gaat. En zeker de rest van Romeinen 11 met die 2 olijfbomen. Waar bijvoorbeeld gezegd wordt over die takken die eerst wild waren, maar die op die tamme olijfboom ingeënt zijn. Als er gezegd wordt in vers 22, zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, over het Joodse volk, waar een oordeel over gekomen is. Maar de goede tierenheid over u, Efraïm, 10 stammen van Israël, indien gij in de goede tierenheid blijft. Want als je dus als Efraïm in de goede tierenheid niet blijft, dan zult ook gij afgehouwen worden. En dan wordt Juda alsnog weer ingeënt. Waar gaat het anders over? Anderszins zult ook gij afgehouden worden. Oh, als wij ongelovig worden, worden wij afgehouden en dan hebben we geen eeuwig leven meer. Denk je dat dat hier staat? Nee, sommigen wel, dat weet ik hoor. Sommigen wel, maar dat is natuurlijk een trieste conclusie als je een beetje van de Bijbel weet. Want...
En hij spreekt ook over dat wij zeg maar van een olijfboom zijn die van nature wild was.
Ja.
Dus dan is er ook ergens een verwijzing dat Efraïm wordt vergeleken met een wilde olijfboom?
Niet voor zover ik weet. Niet zo concreet. Je kan bijvoorbeeld wel bij Zacchaeus uitkomen die in een wilde vijgenboom zat.
Ja.
Het is ook wild, maar het is een vijgenboom.
Mm-hmm.
Maar Israël in het algemeen wordt wel vergeleken met een olijfboom.
Ja.
En of de 10 stammen van Israël specifiek ergens vergeleken worden met een wilde olijfboom, voor zover ik weet niet. Maar
ze zijn wild geworden omdat ze er verloren zijn waren.
Ja, precies. Weet je, Ik zou niet weten wat die wilde olijfboom zou moeten zijn, als je daarvan gewoon moet zeggen dat zijn heidenen. Dat... Nee, want het is een wilde olijfboom en een tamme olijfboom. Het staat gewoon naast elkaar. Joodse volken, dat is gewoon het broedervolk van het Joodse volk. Wat eerst helemaal nergens toe deugde. En wat uiteindelijk toch nog vrucht weer voort gaat brengen op een of andere manier. Want eerst brengt het geen vrucht. Daarom is het een wilde olijfboom. Dus wat geen vrucht voortbrengt. De tamme zou vrucht voortbrengen, maar die brengt geen vrucht meer voort. Dus ja. Maar goed, om daarop in te gaan, dat doen we dan...
Afhakken van de boom.
Volgende keer. Dat, ja,
dus
dat
sterven en dan...
dat gebeurde ook met die... Ja, maar dat gebeurde ook met die vijgenbomen. De vijgenboom die vervloekt werd. En dat soort dingen. Maar goed. Maar ja, ik kan tot geen andere conclusie komen. En wie afgehouden zou worden uit vers 22... Ja, dat is Efraïm. Indien Efraïm in het geloof niet blijft... dan zullen ze ook afgehouden worden. Dat betekent gewoon dat de zaligheid weer bij hun weggenomen wordt... en dat de zaligheid weer teruggaat naar Juda. En die zou dan vrucht voortbrengen.
En bedoel je dan eigenlijk dat... Hè, want daar heeft Paulus natuurlijk ook over. Van, ja, is het woord dan... Of heeft God zijn volk verstoten?
Mm-hmm.
En dan kun je het ook weer omdraaien. Dan kun je zeggen van... Ja, heeft God Efraïm dan verstoten? Hè, of kan er dan ook weer niet een overblijfsel zijn? Snap je?
Nee, hoe bedoel je precies?
Nou, zoals het nu op Juda wordt toegepast eigenlijk, van heeft God zijn volk... Nee, dat versteekt niet, want ik kom uit Benjamin en blablabla.
Ja.
Hij heeft een overblijfsel.
Ja.
Maar grosso modo zeggen we van, God heeft zijn volk verstoten.
Mm-hmm.
En dan hier wordt
en
het,
dat
zeg,
gaat met Efraïm. Ja, dat gaat met Efraïm ook gebeuren. Die gaat verstoten worden. Maar wat er gebeurd is in de tussentijd, is dat Efraïm wel vrucht voortgebracht heeft. De gemeente namelijk.
Ja.
En die vrucht wordt verzameld.
Ja.
En heeft Efraïm zijn werk gedaan.
En gaat dan
is het eerst geboorterecht vervuld geworden.
Ja.
In de gemeente. Gaat de evangelie terug naar Juda. Juda gaat door de grote verdrukking heen. Juda komt tot geloof.
Maar kun je dan weer zeggen dat zeg maar de... zoals je dat eerder vanavond zei. Het woord zeg maar wat nu aan ons is toevertrouwd.
Ja.
Want we hadden het heet erover van, ja, wat houdt dat dan in? Dat Juda niet meer, bedoel, de individuele kan nog steeds tot geloof komen.
Ja, dat heeft er niks mee te maken. Hij heeft met het beheer van de zaligheid
precies,
te maken.
Precies, de beheer.
En het beheer van de zaligheid gaat straks terug naar Juda.
Ja.
En Juda zou ook verantwoordelijk zijn om vanuit Jeruzalem te gaan prediken. En zelfs, want dan krijg je nog weer een stap verder, zelfs als Juda tot geloof gekomen is, dan nog gaat het evangelie weer... Eerst naar die 10 stammen van Israël, want in Openbaring 7 staat dat uit elke stam van Israël 12.000 verzameld worden. 12.000 uit elke stam. Dat is een leuk argument. Dus die stammen moeten ergens zijn. Dat vind ik altijd zo'n leuk argument. Ik denk, ja, die stammen moeten ergens zijn. Moeten zelfs individueel aan te wijzen zijn. Zeg maar nee, is openbaring, is overdrachtelijk. Oké, wat betekent het? Dat weet men dan niet, dus ja. Maar goed. Dat gebeurt dan na de bekering van Juda. Zal Juda ook eerst het evangelie prediken aan de overige stammen. En dus inderdaad denk ik gewoon hier in West-Europa in eerste plaats. En daarna zal dat gezamenlijk optrekken om de evangelie over de hele wereld bekend te maken.
Maar goed. Dat is dan in het na de 70ste week.
Na de 70ste week van Daniël.
Ja.
En voordat de 1000 jaren definitief aanbreken.
Mm-hmm.
Ja, het is ook inderdaad tijd.
33 jaar dus.
Jouw telefoon heeft helemaal gelijk. Als hij er zin in heeft en weer uitgaat. Goed. Dan sluiten wij voor dit seizoen onze Bijbel. Hier in ieder geval. Wat je thuis doet, mag je zelf...
Die van mij had vanavond wel geen zin meer.
Die van jou wel vanavond, ja.